Goedemorgen. Zo, ik zit even in de lamp te turen. Ik wil graag, voordat ik ga beginnen, nog even één ding zeggen. Twee weken geleden was ik hier bij de musical. Of was dat weer 3 weken geleden? Het was echt ontzettend knap, zeg. Wat een ongelofelijke rijkdom dat jullie zoveel talenten in de gemeente hebben. En wat klonk het evangelie die ochtend scherp. Dus ja, ik weet dat het niet Nederlands is om te zeggen, maar jullie mogen echt trots zijn op jezelf. Het thema van vanmorgen is hoe God spreekt in donkere tijden. En we gaan kijken naar het voorbeeld van Samuel. En ik wil eerst de tekst met jullie lezen en daarna zal ik wat meer vertellen over de achtergrond. 1 Samuel hoofdstuk 3. En ik lees het zelf vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling versie 21. En het kan zijn dat er wat afwijkingen zijn, maar dan blijf je scherp. De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Onthoud die zin goed. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niets meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer, bij de ark van God. De godslamp was nog niet gedoofd. Toen riep de Heer Samuel. Ja, hier ben ik, antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, ga maar weer slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw, Samuel. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de Heer Samuel, voor de derde keer. En Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek Heer, uw dienaar luistert. En Samuel legde zich weer te slapen. En de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert. Hoe God spreekt in donkere tijden. Nou, wat zijn dan donkere tijden? Met donkere tijden bedoel ik niet moeilijke tijden. Dat je door een moeilijke tijd heen gaat. Dat er dingen in je leven gebeuren die ellendig zijn. Dat zijn moeilijke tijden, maar met donkere tijden bedoelen we vanmorgen wat anders. Het gaat over donkere dagen waar een land doorheen gaat. Waar een volk doorheen gaat. Waar een gemeenschap doorheen gaat. En wat zijn dan donkere dagen? Donkere dagen ontstaan door benauwdheid en dreiging van buitenaf. En in het geval van Israël werden ze voortdurend bedreigd door de Filistijnen, het naburige volk dat militair gezien superieur was, continu het land binnenviel, continu zeg maar het mes op de keel van het volk zette. Er is dus een grote donkere wolk boven het volk, er is dreiging, continue dreiging en onzekerheid van buitenaf. Maar er is ook een grote geestelijke en morele crisis van binnenuit. Dus er is dreiging van buitenaf en er is een geestelijke en een morele crisis van binnenuit. Wat was er aan de hand? In 1 Samuel 2 kun je thuis verder overlezen. Maar de leiders van het volk gaven niet meer het goede voorbeeld. De priesters die dienden in de tabernakel, de zonen van Eli, de hoge priester, deden 2 dingen waar God behoorlijk verbolgen over was. Allereerst woonden ze in de vertrekken rondom de tabernakel en daar waren ook allerlei meisjes die dienst deden rondom die vertrekken van de tabernakel. En ze versierden die meisjes en ze sliepen met die meisjes. Er vond zich dus eigenlijk, om maar even een ouderwets woord te gebruiken, ontucht plaats rondom het heiligdom van de Heer. Maar er was nog iets waar God verbolgen over was. De priesters, de zonen van Eli, hadden een minachting voor het altaar. Zij waren aangesteld om de mensen in Gods aanwezigheid te brengen. Zij waren aangesteld om in de tabernakel dienst te doen. En de mensen kwamen van heinde en verre om God in de tabernakel te ontmoeten. Maar wat ze tegenkwamen, waren priesters die ze afpersten, die ze onder druk zetten en die voor eigen gewin het beste vlees voor zichzelf wilden hebben. En het gevolg was dat het volk zijn ontzag voor God kwijtraakte. Het gevolg was dat er een godsverduistering plaatsvond. Wat is dan een godsverduistering? Een godsverduistering wil zeggen dat de vertegenwoordigers die iets van God moeten laten zien, in dit geval de priesters, die geven juist het tegenovergestelde voorbeeld. En de mensen die komen naar de tabernakel om God te ontmoeten en ze raken teleurgesteld door wat de priesters doen. En ze verliezen hun ontzag voor de tabernakel, ze verliezen hun ontzag voor Gods heiligdom. En de tabernakel is niet meer de plaats waar God met zijn geest aanwezig is, waar hij leeft, waar hij spreekt, waar mensen komen om hem te ontmoeten en om iets van hem te ervaren, met als gevolg dat het volk de tabernakel links laat liggen. Dat is wat de Bijbel bedoelt met donkere tijden. En even een uitstapje naar onze tijd. We leven in een tijd waar heel veel mensen de kerk verlaten hebben. We leven in een tijd waar heel veel mensen zich atheïst of agnost zijn gaan noemen. Maar ik vraag me af, in hoeverre hebben mensen afscheid genomen van de levende God? Of hebben er juist heel veel Nederlanders afscheid genomen die de vertegenwoordigers van God, de hedendaagse priesters, de mensen die het moeten voorleven, die het voorbeeld moeten geven, ze daarin iets gezien hebben, iets geproefd hebben, wat maakt dat ze zeggen, die God hoeven wij niet. Dat is wat een godsverduistering is. Dat een God die dichtbij wil komen, die mensen wil zegenen, die tot mensen wil spreken, niet meer bij zijn volk kan komen, omdat er eigenlijk een blokkade is ontstaan die mensen hebben opgeworpen. En je hebt net al gehoord, ik leg even de link naar deze tijd. Maar God was verbolgen op die zonen van Eli. En hij sprak Eli erop aan. En Eli weigerde in te grijpen. Eli ging die confrontatie met zijn zonen niet aan. Ja, hij sprak ze wel aan op wat ze deden, maar hij durfde er geen consequenties aan te verbinden. Ten diepste was Eli zijn eigen zonen gaan dienen in plaats van de levende God. Ten diepste was er een vrees voor mensen en het rekening willen houden van alle wensen van anderen in het hart van Eli geslopen, waardoor hij niet meer de hoge priester kon zijn zoals God dat van hem had gevraagd. Want priesters worden aangesteld om het volk te leren wat heilig is en wat onrein is, om mensen te leiden in de aanwezigheid van God. Maar Eli greep niet in. En de zonen van Eli waren niet beschikbaar. Maar in donkere tijden is het nooit zo dat God niet wil spreken. Dat denken we vaak omdat we weinig van hem horen. Maar in donkere tijden wil God altijd spreken. De vraag is niet, hoe komt het dat God niet spreekt? Maar de vraag is er wel iemand bereid om naar hem te luisteren? Want als er een blokkade is tussen de hemel en de aarde, en we hebben net met elkaar gelezen, er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Mijn vraag aan jullie is, ligt dat aan de hemel? Is dit de wil van God? Is dit het hart van God? Waar zit die blokkade tussen hemel en aarde? Ligt die bij God of ligt die aan de kant van het volk? In dit geval aan de kant van Israël. Ja, het is een retorische vraag, hè? Tuurlijk, die blokkade ligt dan bij ons. En God die wil zijn woord kwijt. God wil altijd zijn woord kwijt. God wil altijd spreken. Soms hoor je mensen zeggen, ja, maar God spreekt niet. God spreekt altijd. Jezus wordt het levende woord genoemd. Waarom zou hij dan niet spreken? Het gaat tegen zijn natuur in om niet te spreken. Maar de vraag is er wel iemand die hem hoort? Is er wel iemand beschikbaar? Is er wel iemand die luistert? En de Reli professionals, de zonen van Eli, waren niet beschikbaar. En ik geloof dat in de verhalen in Samuel, maar ook in Kronieken en Koningen, er door de Heilige Geest ook waarschuwingen gegeven worden aan het lichaam van Christus, aan de kerk in Nederland. Want als we nou even die lijn doortrekken, hoe komt het dat Gods geest niet meer ervaren wordt door de mensen? Hoe komt het dat Gods woorden zeldzaam zijn geworden? Hoe komt het dat er geen visioenen meer doorbreken? Kijk eens naar wat die zonen van Eli deden en kijk eens naar wat Eli deed. Eli was in plaats van God mensen gaan vrezen, mensen gaan dienen, mensen gaan pleasen. En in dit geval zijn eigen zonen. En op het moment dat we dat in de kerk gaan doen en niet meer durven te benoemen dat zwart zwart is en dat wit wit is en dat heilig heilig is en wat onrein is. Op het moment dat we dat gaan doen, op dat moment verschuift de eer van God naar laten we het gezellig houden met elkaar. En kijk eens wat er nog meer gebeurde. Het altaar werd geminacht. Op het moment dat dat gebeurt, dat het altaar geminacht wordt, kan die heerlijkheid van God niet meer komen. En als we de lijn doortrekken naar de kerken, als we de lijn doortrekken naar onze tijd, als we de lijnen doortrekken naar onszelf. Hoe komt het dat er soms prachtige kerken, prachtige gebouwen, prachtige budgetten, geestelijk leiders met prachtige ambtsgewaden aan en er toch geen kracht en zalving van de Heilige Geest is? Hoe komt dat? Op het moment dat het altaar geminacht wordt, en in ons geval, wie is het altaar? Wiens offer vieren wij? Wiens offer gedenken wij? Wiens bloed reinigt ons? Wie is ons offerlam? Zit allemaal na te denken, ja, wie is dat eigenlijk? Ja. Wie is dat? Ons altaar. Op het moment dat het verlossende werk van Jezus niet meer gepredikt wordt, op het moment dat het kruis van Jezus en zijn opstanding niet meer centraal staat, weet je wat er dan gebeurt? Dan vliegt de duif van de Heilige Geest zo de kerk uit. En wat er dan overblijft, is een gezelligheidsclub. In Dubbeldam, in Dordrecht, staat er een kerk waar een aantal jaren geleden de dominee het nodig vond om in de krant aan te kondigen dat hij niet meer in de opstanding van Jezus geloofde. Die kerk is nu met de grond gelijk gemaakt en staat nu een woonwijk. Op het moment dat geestelijke leiders niet meer geloven in de opstanding van Jezus, op het moment dat de reddende woorden van Jezus niet meer klinken, verliezen we de heerlijkheid van God uit ons midden. Maar dat wil nog niet zeggen dat God niet verder gaat met zijn plan. Dat wil niet zeggen dat God verder gaat met het bouwen van zijn koninkrijk. En die zonen van Eli waren aangesteld om Gods stem te verstaan. Waren aangesteld om de mensen in Gods aanwezigheid te brengen. Maar ze waren niet beschikbaar. Ze waren offline. Maar God wil zijn woord altijd kwijt. En probeer nou even dit voor te stellen. Probeer nou even gewoon te visualiseren. Je hebt dan die tabernakel. En dan heb je die vertrekken eromheen. En daar slapen al die dienstknechten, al die priesters. En in een paar van die vertrekken zijn die zonen van Eli bezig met allemaal meisjes. En die zijn met hele andere dingen bezig. En God wil zijn woord spreken en ze zijn gewoon niet bereikbaar. En dan gaat de geest van God verder zoeken. En die gaat even een kamer verder, die gaat een deur verder. Die denkt, oké, jullie zijn niet beschikbaar, ik moet mijn woord voor Israël kwijt. Dan ga ik verder kijken. En dan ligt daar die kleine Samuel. Geen idee hoe oud hij toen was. Waarschijnlijk was hij een tiener. God begint gewoon bij de volgende generatie. En dan begint hij te spreken tot Samuel. En laten we eens even kijken hoe God tot Samuel spreekt. Want ik geloof dat God dezelfde is en op dezelfde manier ook tot jou en mij wil spreken. Laten we nog eens een keertje naar die tekst kijken. De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. En dan staat er in vers 2. Op een zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden. Hij kon bijna niet meer zien. Dit is waarschijnlijk de reden waarom Samuel zo alert was, zo bereid was om Eli te dienen. En stel je voor dat die man midden in de nacht wakker wordt en hij is hartstikke slechtziend. Ik ben dat ook. Maar gelukkig heb ik een bril en contactlenzen. Maar stel je voor dat je in een tijd leeft dat je dat niet hebt. En je moet naar het toilet. En je bent oud. Dan is het goed dat die kleine Samuel deze Eli kan helpen. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer. Dat wil zeggen in die omheining van de tabernakel. Bij de ark van God. De godslamp was nog niet gedoofd. Dit betekent letterlijk dat die zevenarmige kandelaar, die om de tijd vervangen moet worden, dat die nog niet gedoofd was, dat het eigenlijk nog midden in de nacht was. Want vroeg in de morgen moest het olie opnieuw vervangen worden. Dus dit is even om aan te geven, het vond plaats midden in de nacht. In onze tijd hadden we gezegd, het was 3 uur 's morgens. De godslamp was nog niet gedoofd. Maar misschien zat er ook wel een geestelijke betekenis achter. Dat ondanks die diepe duisternis in Israël, God nog steeds in die donkere tijd aanwezig was onder zijn volk. En dan roept de Heer Samuel. En het eerste wat Samuel zegt, hij heeft zo'n soort alertheid, hij is gelijk wakker. Ja, hier ben ik. En hij liep snel naar Eli toe. Wat een dienstknecht, hè? Wat een trouwe jongen. Hij loopt snel naar zijn meester toe, want hij denkt, ik moet hem weer helpen. En het Hebreeuwse woordje wat hij gebruikt is, hineni, hier ben ik, of ik ben beschikbaar. Er zat een alertheid in deze jongen. Er zat een dienstbaarheid in deze jongen. Er zat een gewilligheid in deze jongen om te gehoorzamen. En ik geloof dat dat de reden is dat God hem moest hebben. Dus hij riep naar Eli, hier ben ik. Ik ben beschikbaar. Nog even iets over die alertheid, hè? Omdat waarschijnlijk die Eli, hij was al oud geworden. Hij kon slecht zien. Waarschijnlijk, vermoed ik, deed zijn prostaat het ook niet zo goed meer. Dus Samuel moest regelmatig deze man 's nachts helpen. En op het moment dat je heel vaker 's nachts uit moet, dan krijg je een soort alertheid in je slaap. Zijn er moeders die dat herkennen? En zijn er vaders die dat zouden moeten herkennen? Onze jongste dochter Vere, die is ook weer verkouden. En echt elke nacht om 1 uur of 2, dan begint het weer, schijnt. En meteen stapt Jessica de bed uit en dan zegt ze tegen Vera, hineni. En dan meestal moet ze wat neusdruppels geven. En dan de dag erop zegt ze tegen mij, god, wat is dit dat Vera weer gekomen is vannacht. En ik zeg, oh ja, vervelend. Maar die alertheid van een moeder voor zijn kinderen. Die had die zorgzaamheid, die had Samuel voor Eli. Hier ben ik. Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, ga maar weer slapen. En toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Dit is zo goed van God, hè? Soms zijn wij bang dat als God spreekt, dat we het ergens gemist hebben en dat we nooit meer een tweede kans krijgen. Maar als God echt iets belangrijks tot je te zeggen hebt, wees niet bang. Hij zegt het een tweede keer. En hij zegt het zelfs een derde keer. En hij haalt er nog iemand anders bij. Maar God valt altijd in herhaling. Weet je waarom? Als hij dat niet doet, dan denk je bij de eerste keer, oh, het zal mijn eigen verbeelding wel zijn geweest. Ik parkeer het. Maar als God echt wil dat er iets tot je moet doordringen, dan spreekt hij één keer, dan spreekt hij twee keer, dan spreekt hij drie keer, dan omgeeft hij je als het ware met zijn woord. Zodat je zeker weet, dit is niet meer van mijzelf. En dit is wat God ook de kleine Samuel wilde leren. En Eli ook. Weer komt Samuel terug bij Eli. En Eli zegt, en ik vind het wel mooi die genegenheid hierin, hè? Ondanks dat Eli geen goede geestelijke leider was, was hij wel een belangrijke leider voor Samuel. Hij zegt, ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ik vind die genegenheid zo mooi. Mijn jongen, ga maar weer slapen. En dan staat er, Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. De frequentie van Samuel was nog niet goed afgesteld. Hij kende de Heer nog niet goed genoeg om zijn stem te kunnen onderscheiden van zijn eigen gedachten, van zijn eigen wensen, van zijn eigen verlangens. En als je de stem van God wil leren verstaan, dan kan je maar één ding doen. Hem leren kennen. Dichterbij komen. Ontdekken wie hij is. Want als je erachter komt wie hij is en hoe hij zich ook in zijn woord, in dit geval in de Bijbel, bekend heeft gemaakt, dan kan je ook zijn stem leren onderscheiden. En ook Samuel moest dat leren. Opnieuw riep de Heer Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Toen viel er een kwartje bij Eli, niet bij Samuel. Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. En hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen, wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek Heer, uw dienaar luistert. Samuel had blijkbaar Eli nodig, die tegen hem moest zeggen, het is de Heer die tot je gesproken heeft. Op het moment dat God tot je spreekt, en je bent er niet zeker van, wil God ook altijd mensen uit je omgeving brengen, raadgevers, zelfs als ze zelf niet eens zo'n heel goed leven leiden zoals Eli, om je te helpen om zijn stem te verstaan. Daarom doe je dat ook nooit alleen. Maar je hebt ook de andere mensen in het heiligdom nodig. En Samuel gaat weer terug. En dan, kijk eens even naar die intimiteit, kijk eens even hoe mooi. Het is niet zo dat God een megafoon pakt en vanaf de troon roept, Samuel! God daalt af van zijn troon en komt naast die kleine Samuel staan. Die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die God die door miljoenen engelen wordt aanbeden. Voelt zich niet te min om in de slaapkamer van Samuel te komen en hem bij zijn naam aan te spreken. Samuel, Samuel. Als er iets ons leert over hoe God tot ons spreekt. Hij noemt je bij je naam. Het is een warme, persoonlijke God. Het is de God die bereid is geweest, in ons geval, want dat wist Samuel nog niet eens, om van zijn troon af te stappen, om zijn heerlijkheid af te leggen. Het is de God die wij het woord Jezus Christus noemen, die bereid is als hij spreekt, om als het ware in onze situatie te stappen, in onze kamer te stappen en ons bij onze naam aan te spreken. Fantastisch toch? Samuel, Samuel. Hoe fantastisch is het dat God zegt, Timon. Timon, dat is toch al genoeg? Dat hij je naam noemt. En hier zie je direct het verschil tussen hoe God spreekt en alle andere stemmen die ruis brengen in ons leven. En ook de stem van de vijand zal je nooit zo warm en persoonlijk kunnen aanspreken bij je naam. Ik ken jou. Wij hebben wat met elkaar. Jij bent mijn geliefde kind. Wij hebben een relatie met elkaar. Het spreken van God is altijd relationeel. En daarom is het leren kennen van Gods stem ook niet een trucje wat je aanleert, maar het is de vrucht van een relatie van God waarin je gekend bent door Hem. Samuel, Samuel. Dit is zo'n mooi gezegde. En ik heb hem wel eens vaker gedeeld hier. God kent je zonde en God kent je tekortkomingen. Maar hij spreekt je altijd aan op je naam en op die relatie. En de vijand, de duivel, hij kent je naam, hij weet wie je bent, maar hij spreekt je altijd aan op je zonde en je tekortkomingen. Als je wil weten, hoe kan ik de stem van God onderscheiden? God spreekt altijd relationeel. En dan wordt die beschikbaarheid, die alertheid, die wordt in Samuel zichtbaar. Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Dat is wat God van ons vraagt. Als hij zijn woorden bij ons kwijt wil, dan wil hij ook dat wij iets met zijn woorden gaan doen. Dat het niet zomaar op de grond neervalt. En er zit ook een woordspeling in, want Samuel betekent God hoort. En de kleine Samuel zegt, ik luister, ik hoor. Uw dienaar, ik ben bereid om u te dienen. Dit is alsof, als het ware, in plaats van dat Samuel altijd tegen Eli zei, geef me uw instructie, wat moet ik doen? Zegt de kleine Samuel nu tegen God, hier ben ik, wat wilt u van mij? En ik denk dat daar ook het geheim zit in als God je ook meer van zijn woorden wil gaan toevertrouwen. Als hij ook wil dat je meer vertrouwd raakt met zijn stem. Dat het begint met dat we ook bereid zijn om ook te gaan doen wat hij tot ons gesproken heeft. Dat we diezelfde houding leren ontwikkelen als Samuel. Dat we zeggen, hineni, hier ben ik, ik luister. Wat wilt u van me vragen vandaag? En dan wordt het spannend. Want dat God ons een aai over de bol geeft en dat God zegt, ik ken jou en ik hou van jou, ja, dat willen we allemaal horen. Maar als God vervolgens ook ons iets vraagt om iets in onze straat tegen iemand te zeggen, of om een eerste stap te zetten in een lastige familiesituatie, of om publiekelijk voor ons geloof uit te komen, als God op ons op dingen gaat aanspreken die we eigenlijk spannend vinden, ja, dan wordt het lastig, hè? Is dat herkenbaar? Oh nee, hier heeft er niemand last van, alleen ik. Nou, ik ga wel in huis dan. En Samuel kreeg van God een woord en hij zag er als een berg tegenop. Want God had tegen Samuel gezegd, ik heb een woord voor Eli. Hij moest hem confronteren met wat Eli had gedaan en het oordeel van God over zijn familie aankondigen. Het was niet zo dat Samuel zei, yes, ik heb een woord van God ontvangen. Eli, Eli, moet je eens horen wat ik... Nee. Hij zag er als een berg tegenop. Hij probeerde zelfs Eli te ontwijken. En toen Eli vroeg, wat heeft de Heer gezegd? Nou ja. Zeg op, zei Eli, ik wil het horen. En op dat moment had Samuel de keuze. Gehoorzaam ik, ondanks dat ik het spannend vind, of hou ik mijn mond? En Samuel besloot om te doen wat God van hem had gevraagd. En alleen om die reden kon God vervolgens nog meer bij Samuel kwijt. En nog meer van zijn woorden bij Samuel kwijt. En uiteindelijk groeide Samuel uit tot een van de grootste profeten die Israël ooit had gehad. In een van de moeilijkste tijden, donkerste jaren van de geschiedenis van het volk. Nog even iets over dat gehoorzamen, dat van Samuel. Vaak spreekt God tot ons ergens over. Soms zegt God dat we iemand moeten vergeven. Soms zegt God dat we uit mogen stappen en aan een buurvrouw mogen vragen om met haar te bidden. Soms vraagt God ons om ons te laten dopen. Nou, dat vraagt hij altijd trouwens. En dan vraagt hij het 1 keer. En dan vraagt hij het 2 keer. En dan vraagt hij het 3 keer. En dan is hij stil. Dan spreekt hij er niet meer over. En dan op een gegeven moment breken er geen woorden en visioenen meer door. En dan vraag je af, hoe kan dat nou? Weet je waarom? Omdat God je nog wil terugleiden naar dat eerste woord. Ik heb al gesproken. Ik heb je al iets gevraagd en die staat nog steeds open. Of om even in vergadertermen te spreken, er is nog steeds een actiepunt. Die je nog niet hebt uitgewerkt en die niet afgevinkt is. En probeer je dat nou even als volgt voor te stellen, hoe dat voor God moet zijn. En hoe makkelijk wij daarmee omgaan. Spreek Heer, uw dienaar luistert. En dan spreekt God en dan vervolgens doen we er niks mee. Stel je nou voor dat Jessica tegen mij zegt, Timon, zou jij morgen de kinderen om 2:15 van school willen halen? Nou, dan moet ik flink doorrijden, want ik kom zelf ook van school. Dan stel je voor dat Jessica dat zegt en ik zeg, ja, hineni. Dat doe ik. En vervolgens wordt ze door school gebeld dat ik er niet ben. En ze zegt, ik had je toch gevraagd om de kinderen van school te halen. Ja, dat was al tussengekomen. Ze vraagt het nog een keer. Timon, wil jij dan morgen de kinderen van school halen? Tuurlijk, schat. Doe ik. En de dag erop wordt ze weer gebeld door de directeur. Uw kinderen worden niet opgehaald. Geloof me, ze is een schat, maar de toon gaat veranderen. En dan zegt ze voor de 3e keer, Timon, wil je dan morgen de kinderen ophalen? En voor de 3e keer kom ik niet opdagen. Weet je wat er dan gebeurt? Ja, buiten dat ik op de bank slaap. Buiten dat ik op de bank slaap. Nee, niet dat ik buiten op de bank slaap. Zo vreed is ze niet. Oh, Danny zegt, dat is de volgende stap. Maar wat er dan gebeurt, is dat ze niet nog een keer vraagt. De volgende keer haalt ze de kinderen zelf, toch? Als God 1 keer tot je gesproken heeft. Als God 2e keer tot je gesproken hebt. Als God 3e keer tot je gesproken hebt. Dan spreekt hij er niet meer over. Maar dan wacht hij totdat je gehoorzaamt. En ik moest nog aan het volgende denken en daarna gaan we bidden, want ik ben veel te lang alweer aan het woord. Nou, trouwens, u zijn Danny gewend, het valt wel mee trouwens. Ik moet even weer goed aftasten in welke gemeente ben ik ook alweer. Ja, soms krijg je dan van tevoren, je hebt 20 minuten of je hebt 25 minuten. Oh nee, ik ben bij Connect, dat is anders. Maar ik moest nog aan het volgende denken. Over hoe God spreekt en over hoe hij ons hart wil raken. En hoe dat vanuit verlangen en vanuit relatie gaat. Toen ik voor het eerst een beetje contact kreeg met Jessica, toen ging dat voornamelijk via MSN. Wie weet er nog wat MSN is? Dat was dan zo'n chatprogramma. Het was eigenlijk de mindere versie van WhatsApp, maar dan op je computer. En dan dan moest je iemand accepteren, daar begon het mee. En dan kon je jezelf online zetten, als er allemaal mensen waren waar je dacht, daar wil ik mee praten. Maar als je dan mensen voorbij zag komen, waar je dacht, oh, daar heb je die weer. Dan kon je ook die persoon laten zien dat jij offline was. Maar je kon ook iedereen offline zetten als je alleen maar met Jessica wilde praten. En ik weet nog dat, we kregen een beetje contact met elkaar. En elke keer als Jessica online kwam, dacht ik, oh, ze is er weer. En bij Jessica was het andersom. Zij zat dan met een vriendin. Ze woonde Ze woonde met een huisgenoot samen, dan zat ze met die vriendin, zat ze een serie te kijken, maar ondertussen stond MSN klaar met zo'n pop-up. En op het moment dat Timon online kwam, dan stopte ze die serie en dan ging ze met mij lopen chatten. Ik geloof dat God zo graag wil dat wij zo beschikbaar zijn voor hem. Want telkens als hij onze naam ziet oppoppen, en telkens als wij zeggen, hier ben ik ben beschikbaar, dan heeft de Vader zoiets van, ah, ik kan met je praten. Ik geloof echt dat God heel graag en zoveel meer tot ons te zeggen heeft en met ons in contact wil komen en met ons wil spreken. Maar weet je wat het probleem is? Bij MSN kan je jezelf ook offline zetten. En we zeggen wel vaak op zondag, hier ben ik. Maar op maandag zetten we ons zo vaak offline. Als we naar ons werk gaan. Als we de school binnenstappen. Als we een lastige situatie instappen. Maar ik geloof dat het verlangen van de Vader, juist in deze moeilijke tijden, en waarin mensen zoveel ook die woorden van God nodig hebben, dat God voortdurend tot jou en mij wil spreken. En dat elke keer, als jouw naam oppopt, de Vader vol verlangen wacht om zijn woorden met jou te delen. Alleen de vraag is, zijn wij online? Willen wij onszelf online zetten? Zullen we met elkaar gaan bidden? De band mag naar voren komen. Even mijn veter strikken. Zullen we met elkaar een moment gaan staan, dan worden we ook actief. God wil altijd spreken, hoe donker de tijden ook zijn, maar hij vraagt van ons om alert te zijn, om uit te zien naar zijn woord. Hij vraagt van ons om beschikbaar te zijn. En wees niet bang als hij tot je spreekt, hij doet het meerdere keren en je mag het ook leren en betrek ook anderen erbij. Maar de belangrijkste vraag is, zet jij jezelf voor hem online? Zullen we bidden? Vader, dank u wel voor uw woord en dank u wel dat u altijd spreekt. En dank u wel dat u altijd wil bewegen, dat u altijd leven wil geven, dat u altijd herstel wil geven. Dat u altijd vergeving wil schenken. Vader, dank u wel dat u altijd mensen wil oprakelen, optrekken uit de modder. En Vader, dank u wel dat u ook altijd, als we vieze kleren hebben, ons schone kleren wil geven. Dankzij dat geweldige offer van Jezus, uw Zoon. En dank u wel dat dankzij Jezus, uw Zoon, de hemel geopend is. En de vraag niet hoeft te zijn, wil God spreken? Maar hoe vaak zijn wij beschikbaar? En Vader, we komen bij u als uw gemeente. Hineni, hier zijn wij. En Vader, ik vraag u op dit moment, omdat u een sprekende God bent en u in ieder van ons personen kent. Om ook op dit moment, als we even stil zijn, u persoonlijk tot ons te laten spreken. Om onze naam over ons uit te roepen. Om ons op dit moment een belofte in herinnering te brengen van wat u al eerder over ons leven gesproken hebt en wat we vergeten zijn. Vader, ik wil u ook vragen dat als u iets gezegd heeft tot ons, en we zijn langzaam met gehoorzamen, wilt u dan toch opnieuw onder onze aandacht brengen? Misschien zelfs als het iets is wat u 6 jaar, 7 jaar geleden tot ons gesproken hebt. Misschien is het voor de een iets wat God gisteren heeft gezegd, en misschien is het voor de ander iets wat God 6 jaar geleden heeft gezegd. Maar Heilige Geest, wilt u het in herinnering brengen? En Vader, dank u wel dat als u ons op dingen wijst, zelfs als u ons vermaant, dat u dat nooit doet om ons te veroordelen, maar altijd doet om ons dichter naar uw hart te trekken, om ons meer vrijheid te kunnen geven, om ons meer van uzelf toe te kunnen vertrouwen. En Vader, we vragen u als gemeente, leer ons, net zoals Samuel, om uw stem te verstaan. Maar geef ons ook de moed, net zoals Samuel, om uw woorden ook door te geven aan anderen. Open onze mond. En als je voor jezelf zegt, Heer, ik wil me opnieuw beschikbaar stellen voor u, voor deze week. Niet zo'n heel groot gebaar van heel mijn leven, maar laten we gewoon beginnen met morgen, maandag. Ik wil beschikbaar zijn. Maak het hem dan kenbaar. Open gewoon je handen een moment. En zeg met mij die prachtige woorden die Samuel ook zei. Hineni. Spreek, Heer. Uw dienaar luistert. Amen. Vader, help ons om uw stem te verstaan. Help ons om het met elkaar ook te beoordelen, dat we daar ook in mogen groeien in een atmosfeer van genade. En help ons om u ook sneller te gehoorzamen. In Jezus' naam. Amen.